In Hebreeën 8 vinden wij het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, waarin aangekondigd wordt dat de Heer met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal oprichten. Het is de introductie van de term nieuw verbond, althans in Jeremia 31. Een verbond ter vervanging van, en ook anders dan, dat verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland uit te leiden. Want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want er komt een nieuw verbond, vers 10. Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn onderwijzingen, mijn wetten, mijn Torah, staat er in Jeremia 31. Ik zal mijn onderwijzingen in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Dit wil zeggen dat het op een of andere wijze niet opgelegd zal worden. Het zijn geen opgelegde wetten in de vorm van een juk, waarvan Petrus zei, dat hebben wij nog onze vaders kunnen dragen. Maar het zou ingeschreven worden, dat wil zeggen, het zou deel worden van de, ja, hoe moet je het zeggen, het eigendom, het deel worden van degene die onder dat nieuwe verbond leven. Het is niet een verplichting, maar het komt van binnenuit, want het is in het hart geschreven. Dat veronderstelt wedergeboorte, dat staat er niet meteen bij, maar dat veronderstelt het wel. Het veronderstelt een nieuwe natuur die ontvankelijk is, om zo te zeggen, voor dit woord van God. Het resultaat zal dan ook zijn, ik zal hun tot God zijn en zij zullen Ami zijn. Zij zullen mij tot volk zijn. Dat zijn woorden die aansluiten bij nogal wat andere profetieën in het Oude Testament. Maar het gaat uitdrukkelijk om een ander, een nieuw verbond, waarbij ook niet van toepassing is dat men elkander zou leren. Dat is vers 11. Zij zullen niet leren ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. En dat is inderdaad het tegenovergestelde van wet, die kenmerkend is voor het oude verbond. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en ik zal hun zonden en hun overtredingen geenszins, op geen enkele manier, betekent dat, hè? In geen enkele zin, ik zal hun zonden en hun overtredingen geenszins meer gedenken. Broeders en zusters, wij leven onder dat nieuwe verbond. De Heer gedenkt onze overtredingen en zonden niet. Speelt geen rol van enige betekenis. Dat is een blijde boodschap, zeg het er maar. U kijkt zo bedrukt. Ik zeg het er maar. Dit is een blijde boodschap. Echt wel. Ja. Het is wat aangekondigd werd, het is in onze dagen van toepassing. Het is niet een uitspraak over de hemel of over het hiernamaals. Het is een uitspraak over onze tegenwoordige tijd. Ik zal hun zonden en overtredingen geenszins meer gedenken. En tot zover was het geciteerd uit Jeremia 31. Kortom, vers 8 tot en met 12 komt overeen met Jeremia 31, vanaf vers 31. Letterlijk geciteerd, zonder commentaar van de apostel, dit is wat daar staat. En het enige commentaar dat we dan nog vinden daarop is een heel simpel commentaar. Niet eens inhoudelijk. Het commentaar is vers 13. Als hij zegt, een nieuw, dat woord verbond staat er dan niet eens meer. Dat wil zeggen, als God spreekt over een nieuw verbond, heeft hij met dat ene woordje nieuw het eerste verbond, dat der wet namelijk, oud gemaakt. Vanaf dat tijdstip, vanaf Jeremia 31 dus, vanaf dat tijdstip heet het oude verbond, het Mosaïsche verbond, het oude verbond. En dat betekent, staat erachter wat dat betekent, als het oud heet, dan is het oud gemaakt en verouderd en nabij de verdwijning. De tragiek is, ik zeg het er altijd bij, want ik ontkom daar nooit aan, dringt zich altijd aan me op. De tragiek is dat juist na Jeremia, en dus na Jeremia 31 vers 31, juist na Jeremia pas de Joodse religie is ontdekt, is uitgevonden. Is ontwikkeld geworden. Daarna pas. Want een van de hardnekkige misverstanden is dat de Israëlieten en in laatste instantie de Joden netjes hun gezette hoogtijden des Heren vierden en hun offers brachten en er een doorgaande priesterdienst was in de tempel en al dat soort dingen meer. Maar dat is niet zo. En het was juist omdat het er niet was en omdat Israël zich überhaupt aan de wet niets gelegen liet liggen, dat de Heer zei, nou ja, dan kun je ook niet in het land blijven, want in het land gelden deze dingen. Het is mijn land en daar heb ik mijn inzettingen en wetten in. En zo niet, dan maakt dat je wegkomt. En voor zover zij niet maakten dat zij wegkomen, dat zij wegkwamen. Begrijp me goed, er waren er velen die maakten dat ze wegkwamen. We hebben nog een aardig boek van liggen, hier net om de hoek, in de winkel, van harte aanbevolen. Maar voor zover ze niet maakten dat ze wegkwamen, heeft de Heer ervoor gezorgd dat ze uit het land verwijderd werden, en dat is netjes gezegd. In elk geval in de dagen van Jeremia verdween wat er van het Joodse volk over was, of de Joodse natie moet ik eigenlijk zeggen, verdween inderdaad in verschillende fasen, maar verdween in de Babylonische ballingschap. En toen het dus niet meer hoefde, omdat er officieel helemaal geen Israëliet meer woonde in Canaan, toen hebben ze in de Babylonische ballingschap alsnog hun eigen godsdienst ontwikkeld, het Judaïsme. Zodat u niet denkt dat het de voortzetting is of het overblijfsel is van een Mosaïsche dienst, zoals door Israël in de loop der eeuwen werd gepraktiseerd. Dat is niet waar, ze hebben het pas ontwikkeld in het buitenland, waar het überhaupt niet hoefde. Ze hebben het pas ontwikkeld in het buitenland en nadat een einde gekomen was aan het nationaal bestaan van Israël in elk opzicht. En nadat de Heer gezegd had, laat maar zitten, ik maak wel een nieuw verbond. Ongeveer zoals de Heer tot Mozes zei, oké, je hebt die stenen tafel een stuk gegooid. Kom nog maar een keer op die berg, het is nog garantie. Nou ja, zoiets. Heel laconiek eigenlijk. En ik kreeg een nieuw stel stenen tafelen waarvan de Heer zei, maar je moet wel even een kist maken dat ze daarin bewaard kunnen worden. Een flight case. Een kist. Een kist op. Daar staat het om die stenen tafelen te bewaren. Dat was de tweede set stenen tafelen. En die kist is later overtrokken met goud. Dan wel vervangen door een andere kist die dan toch werd overtrokken met goud. En dat was vervolgens de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Want de tweede stel stenen tafelen is natuurlijk gewoon de uitbeelding van een nieuw verbond. Hebben jullie die nog? Maar de tragiek is dus inderdaad dat toen de Heer zei, nou hoeft het niet meer, laat maar zitten. Toen ineens hebben ze een godsdienst ontwikkeld. En als je in staat bent en bereid bent enige afstand te nemen en die dingen te bezien zoals je alle historie beziet, dan moet je tot de conclusie komen dat het Judaïsme in de praktijk heus geen enkel ander doel had dan in de ballingschap de Joodse identiteit te bewaren. Of dat nuttig was of niet, daar heb ik het niet over. Ik heb het er alleen over dat het er niet de bedoeling van was om de God van Juda of de God van Israël te eren. Dat zijn ze nooit van plan geweest en hebben ze als volk ook nooit gedaan. Hebben jullie die nog? En of judaïsme tot eer van God is, de Heer zei, dat is het niet. En voor zover jullie nu offers brengen, dat was bij de terugkeer uit de ballingschap, zei de Heer, dat heb ik nooit van je gevraagd. En toen ze via een profeet plechtig en vroom de Heer liet te vragen of ze nu nog hun vasten moesten houden, zei de Heer, ik heb nooit gezegd dat je vasten moet en je moet mij dus ook niet vragen of je er weer mee op kunt houden. Vasten maakt trouwens sowieso geen deel uit van de Mozaïsche wet, overigens. Het is ook weinig bekend, maar het is zo. Komt een heel de wet niet voor. Het is iets wat men later heeft uitgevonden ter herinnering aan de val van Jeruzalem enzovoorts. En in de ballingschap hield men die vasten jaarlijks. En toen kwam men terug uit de ballingschap, toen liep men de Heer vragen, moeten wij nou nog vasten nu we weer terug zijn? En de Heer zei, daar heb ik niks mee te maken, heb ik niet gevraagd van je, je moet me er niet mee aankomen. En wat die offers betreft, vergeet het ook maar rustig. Ze zijn mij een gruwel. Het was religie, die niet tot doel had de God van Israël te eren, maar tot doel had de Joodse identiteit te bewaren. En ik steek mijn nek maar uit. Ik kreeg van iemand zo'n bordje met een schildpad erop en er stond op. In het Engels, ik weet niet meer precies hoe het geformuleerd was. Ook een schildpad komt nergens als hij zijn nek niet uitsteekt. Maar, toch maar weer, steek mijn nek maar uit. Het Jodendom van vandaag heeft nog steeds geen ander doel dan het in stand houden van de Joodse identiteit. En de prediking van het evangelie wordt beschouwd als een bedreiging van de Joodse identiteit. En vandaar de ergernis altijd. En de vijandschap. Maar ze hebben het goed begrepen. Het is een bedreiging van de Joodse identiteit. Evenals die van de, wat hadden we gezegd van de week? De Friezen, de Franken, de Saksen en natuurlijk de Batavieren. Doe maar. Hè? Het neemt ons oude natuur weg. Geeft ons nieuw leven. Nou, genoeg daarover. Maar laat goed tot u doordringen. 600 jaar voor Christus ongeveer leefde Jeremia en de Heer zei, ik maak een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En vanaf dat moment was het oude verbond oud gemaakt en verouderd en nabij de verdwijning. En we zijn nu meer dan 2500 jaar verder en het wordt nog gepraktiseerd tot op zekere hoogte, maar officieel wordt het gepraktiseerd zowel in het judaïsme als in het christendom. Er is nog steeds discussie over. Is het wel oud, is het wel voorbij? Ja, het is oud. En in die dagen waarin, 600 jaar nadat de Heer zei, ik maak een nieuw verbond ter vervanging van het oude, terwijl dus 600 jaar het oude verbond oud was en verouderd en nabij de verdwijning, verschijnt daar de Heer Jezus onder de Joden. En wat denkt u? Hè? Dat hij de wet predikte? Wel nee, die was al 600 jaar oud. En meer dan ooit nabij de verdwijning. Hij kwam om er definitief een eind aan te maken. En hij predikte dus niet de wet, maar de genade. Anderen zeggen hij predikte niet de wet, maar het koninkrijk. Oké, maar dat koninkrijk, dat Messiaanse Rijk, zou toch heus tot stand komen onder het nieuwe verband. Met niet alleen een hoge priester die dat geworden is na de kracht des onvergankelijke levens, maar ook met een koning der gerechtigheid en des vredes, die dat is na de kracht des onvergankelijke levens. En van wie gezegd wordt dat de stoel zijns koninkrijks bevestigd zal worden en niet zal wankelen tot in eeuwigheid. 2 Samuel 7. Nieuw verbond, dus dat is wat gepredikt werd. door Johannes de Doper, door de Heer Jezus, door de discipelen daarna en door ons tot vandaag. Goed. Het oude was verouderd en nabij de verdwijning. En waarin het Jodendom dan toch bepaalde mozaïsche inzettingen strikt werden toegepast, moet gezegd worden dat dat de enige tijd is waarin dat ook daadwerkelijk gebeurde, maar dat het toen van Gods wegen echt niet hoefde. Het was wachten op het nieuwe verbond. Het oude was al verbroken. En dat de Heer de Joden toestemming verleende, want het kwam van Gods wegen uiteraard, om toch terug te keren naar hun land, de terugkeer uit Babylonische ballingschap, dat komt omdat hij nog wat te regelen had. En eigenlijk om echt definitief een einde te maken aan het oude verbond. Niet door het op te heffen of het ontbinden of te verbreken, maar om het te vervullen. En daarom was er een soort Joodse natie in de dagen van Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes, om het eens een keer zo te zeggen, waarbinnen de Heer Jezus verscheen als het hoofd van zijn stam, de koninklijke stam uit Israël, de rest was weg. En bleef weg, was al lang weg. En om in die situatie een einde te maken alsnog officieel aan de Mozaïsche wet, door die te vervullen. Door der wet, of voor de wet en door de wet en in overeenstemming met de wet te sterven en daarmee een einde te maken aan de heerschappij van de wet. Zo was dat. Goed. Nou, dat is wat de apostel hier uiteenzet. Het was oud, verouderd, nabij de verdwijning. En dan gaat hij daarop verder. Hè. Zo had dan wel ook het eerste, en ook hier ontbreekt het woord verbond. Daar ligt niet zozeer de klemtoon op, het gaat om het eerste. God zou het tweede nieuw maken. Maar het oude, het eerste verbond, had rechten van dienst. Dat wil zeggen godsdienstige instellingen, want dat is wat de term eigenlijk betekent. Inderdaad, het eerste verbond, het oude verbond, had godsdienstige instellingen, verplichtingen, rechten en plichten, of hoe je dat maar noemt. En in het bijzonder, het oude verbond had inderdaad ook het wereldlijk heiligdom. Dat wil zeggen een tempel, of nog verder terug in de geschiedenis, een tabernakel waar rond die godsdienstige verplichtingen zouden gepraktiseerd worden. Onder de Mozaïsche wet. Dat was zo. En er was een wereldelijk heiligdom. U weet, dat is niet het ware heiligdom. Want dat hebben we al besproken. Of heeft de apostel al besproken hiervoor. Dat ware heiligdom, dat is iets in de hemel. Wat Mozes gezien had. En het aardse heiligdom, dat wereldelijk heiligdom, moest op kunstzinnige, want dat is per definitie kunstzinnig, moest uitdrukking geven, materieel, beeldend, moest uitdrukking geven aan die abstracte dingen die, waarin Mozes inzicht gekregen had op de berg. Dat ik er nog even een lange zin van maak, hier nu, is omdat ik misschien ook had moeten zeggen, toen ik het besprak, dat vele jaren later een apostel, en we weten wie het was, want het was Paulus. Al doet hij daar een beetje moeilijk over in 2 Korinthe 12. Maar het was de apostel Paulus. Die apostel Paulus, die heeft blijkbaar, want daar maak ik geen lange zinnen meer aan vuil nu. Die apostel Paulus heeft blijkbaar precies diezelfde dingen gezien die Mozes gezien had. Alleen Mozes moest er het zwijgen toe doen en het een en ander uitdrukken in beelden, in schaduwendienst zullen we maar zeggen. Maar Paulus kreeg de opdracht mee, uiteraard, om te spreken over die dingen die hij gezien had. Dat weet u toch, hè? Dat is als Paulus zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, en ik heb daar onuitsprekelijke dingen gezien. En een andere keer hebben we de tijd, en dan vertel ik u heel langzaam, aan de hand van schriftplaatsen, wanneer dat was. Dat was namelijk toen Paulus onderweg naar Damascus was gearresteerd. Saulus heette hij trouwens toen nog uitgebreid. Hij was aangehouden onderweg en hij kwam blind in Damascus aan. Hij heeft een tijd in Damascus verbleven, maar vanuit Damascus heeft hij een reis gemaakt naar Arabië. En vanuit Arabië is hij toen weer wedergekeerd in Damascus. Heb je die? Dat blijkt uit Galaten 1 is het geloof ik nog waar dat staat. Ook nou niet uitleggen. En uit natuurlijk Handelingen, die moet je naast elkaar leggen, dan vind je dat. Dat wil zeggen, dat was helemaal aan het begin van zijn bediening. Het was die enthousiaste man die volstrekt in de war geraakt was, want het bleek hoe oprecht hij ook was en vooral hoe gedreven hij ook was, hij was op de verkeerde weg. En hij werd aangehouden op de weg naar Damascus met de woorden: Saul, wat vervolgt gij mij? Waarna hij iets zei wat zijn leven veranderd heeft en wat onze levens ook verandert als wij het zeggen. Hij zei: wie zijt gij, Heere? En nog veel later schrijft hij aan de Filippenzen: het gaat maar om één ding, hem te kennen. Nou goed, wie zijt gij, Heere? Hij had het niet begrepen. Hij moet ongetwijfeld met een Joodse en Griekse achtergrond overigens, die vooral ook niet te vergeten, had hij kennelijk zich op de hoogte gesteld van het christendom in zijn dagen in Jeruzalem. En hij beschouwde het als goden vijandig en vervolgde het. Hij had het dus niet begrepen. Dat wil zeggen, hij kwam niet alleen de Heer tegen op weg naar Damascus, maar hij kwam daarmee ook zichzelf tegen. En hij zei daarover, schrijft daarover in Galaten 1, dat kunt u zelf vinden, links bladzijde, rechts kolom, bijna benedenaan, daar staat het. Hij zegt: ik ben toen ik tot bekering kwam, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Waarna je even moet wachten en vragen: waar ging je dan wel te raden als het niet bij vlees en bloed was? Dat is het antwoord: minimaal bij de geest. Toch? Maar hij schrijft: ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar zei hij: ik reisde naar Arabië. Woont de geest dan in Arabië? Wat is er in Arabië? Waar reisde hij naartoe? En het antwoord staat twee hoofdstukken verder in hoofdstuk 4. Waar de apostel schrijft: Sinai is een berg in Arabië. En dan weet je dus waar hij geweest is. En als je Paulus een beetje kent, kun je het toch makkelijk begrijpen. De man heeft gedacht: hoe los ik dit op? Hoe kom ik erachter? Hoe zit het in elkaar? Als ik door de wet misleid ben, dan ga ik terug naar de bron. En dat heeft hij gedaan. Misschien heeft de Heer het hem ook gewoon opgedragen, hoor. Dat staat er niet bij. Maar bij nader inzien, en voor zover wij weten, was het ongeveer het verstandigste wat hij kon doen. Hij ging naar de berg Sinai, hij zal hem beklommen hebben. En ik denk dat de Heer daar aan hem verschenen is en gezegd heeft: Paulus, kijk maar eens even rond. Dan zie je wat Mozes gezien heeft en dan zie je waar de wet de uitbeelding van is. En dat is een van de argumenten voor het Paulinische auteurschap van de Hebreeënbrief. Want de Hebreeënbrief is het enige boek in het Nieuwe Testament, in het Oude eigenlijk ook, maar goed, is het enige boek in het Nieuwe Testament waarin wij enige toelichting vinden op deze oud-testamentische inzettingen en met name toelichting op de tabernakel. Het is Sumer, maar het is het enige wat we hebben. En de man die dat gedaan moet hebben, ja, dat kan voor zover wij weten alleen maar Paulus geweest zijn. Die heeft het origineel gezien en niet maar de maquette. Heb je dat? Nou goed. En Paulus schrijft daarover hier. Hè? Hij schrijft: er was een wereldelijk heiligdom met al die godsdienstige rechten of plichten, inzettingen is het woord eigenlijk. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. Dan moet je bij de les blijven, want de tabernakel is ingedeeld in tweeën. Wij noemen het heilige en het heilige der heiligen. Maar je kan het ook noemen de eerste tabernakel en de tweede tabernakel. En zo wordt het hier genoemd. De eerste tabernakel was toebereid in welke was de kandelaar? Aan de zuidkant, links, als je binnenkwam, want je komt van het oosten binnen. En de tafel met de toonbroden, dat is rechts, dat is aan de noordkant. En die eerste tabernakel wordt genoemd het Heilige. En daarin deden de priesters alle dagen dienst. Wat ze daar precies moesten doen, weet ik ook niet. Want de toonbroden, de broden op de tafel, hoefden maar één keer in de week vervangen te worden. Maar ja, de lamp moest in ieder geval brandend gehouden worden. Maar ze deden alle dagen dienst, continu was dat, hè. Ja, de pit moest gesnoten worden, hè? Zo heet dat. Hè? Ja. En verder was er natuurlijk in het heilige, maar goed, ik wil er niet op die details ingaan, maar ik ontkom er natuurlijk niet aan. In het heilige stond ook nog het gouden reukofferaltaar met daarop dus het wierookvat, want zo was dat. Alleen hier wordt het op een andere manier verteld. Er wordt namelijk gezegd, maar achter het tweede voorhangsel, waarbij het eerste voorhangsel gewoonlijk de deur genoemd wordt, vanaf de voorhof het heilige binnen, dat is de deur, maar het is een voorhangsel, het is een gordijn namelijk. En achter het tweede voorhangsel, en dat noemen wij gewoonlijk het voorhangsel, achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat. Let op wat er niet staat, althans niet in de Statenvertaling, en die is correct. Er staat niet dat het gouden wierookvat was in het heilige der heiligen. Daar was het ook niet, want het zou in strijd geweest zijn met talloze, want ik heb ze nooit geteld, talloze andere schriftplaatsen. Heb je dat nog? Maar wat gezegd wordt is dat dat wierookvat, en dat stond op het gouden reukofferaltaar, behoort bij het heilige der heiligen en verwijst naar het heilige der heiligen. Want het wierookvat stond als het ware voor de Ark des Verbonds en gericht op de Ark des Verbonds. Alleen daar zat nog een voorhangsel tussen. Dus de apostel doet het hier wat losjes, dan probeer ik het ook te doen, maar dat gaat dan weer niet, hè. Hebbende een gouden wierookvat en de Ark des Verbonds. Ja, die stond er daadwerkelijk in. Want dat staat gewoon in de Mozaïsche boeken beschreven. En daarna nog enige malen in de loop van de historie. De Ark des Verbonds, alom met goud overdekt. U weet wel, sittimhout, maar van sittimhout was niks meer te zien. Het was overdekt met goud. De Ark des Verbonds, waarbij staat in welke was de gouden kruik, en die wordt nog moeilijker, want het woord in betekent niet noodzakelijk in zoals wij dat in het Nederlands opvatten. Het Griekse woord vertaald met in betekent dat de dingen bij elkaar horen, dat er een nauwe verbondenheid is enzovoorts. Zodat je niet de verkeerde conclusie moet trekken en zeggen in de Ark des Verbonds was een gouden kruik met manna. Dat was namelijk niet zo, die stond ernaast. Die hoorde er wel bij, maar het was niet in het Nederlands, niet in de Ark des Verbonds. In het Grieks kan je dat wel zo zeggen. En dit is dus niet een theologisch of bijbels probleem, dit is gewoon een taalkundig probleem. Doe maar. Maar er was een gouden kruik met manna. En u wordt geacht te weten dat manna een beeld is van het woord van God dat uit de hemel is nedergedaald. Men leest Johannes 6. En anders gewoon Exodus 16, want daar staat het ook gewoon. Dit is het woord dat de Heer gesproken heeft, staat er gewoon bij. Beeld van het levenbrengende woord van God. Dat was bij de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. En er was ook de staf van Aaron die gebloeid had. Dat is de verwijzing naar die geschiedenis waarbij het volk zo nodig democratisch moest worden. En zei, nou, we bepalen liever zelf wie onze hoge priester is. Laten we verkiezing houden. En het resultaat was dat de staven van de hoofden der stammen van Israël, want elke stam heeft een opperhoofd, dat weet u, dat heb ik geleerd van Karl May. Elke stam had een opperhoofd en als teken van dat, daarvan droeg men een staf als uitbeelding van een stam. Je kan het haast niet zeggen, want staf en stam is eigenlijk ook gewoon hetzelfde woord. Het zal ook wel een versierding geweest zijn. Maar goed, de staven van de hoofden van de stammen Israëls moesten gelegd worden voor de getuigenis. Dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds. In de praktijk echt niet in het heilige der heiligen, want er mocht niemand komen. Dus gewoon in het heilige. Zo'n beetje in de buurt van het reukofferaltaar, zal ik maar zeggen. En tussen de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar. Die werden daar gelegd. En de andere dag weer opgehaald. En toen bleek dat de staf van Aaron, die het hoofd was officieel van de stam van Levi. U weet, Aaron was een broer van Mozes, maar Aaron was ouder. Ja, en dus officieel was hij het hoofd van de stam van Levi. Daarom werd hij ook hoge priester. Hè? Maar goed, die staf van Aaron, die bleek 's nachts tot leven te zijn gekomen. Een bloeiende staf. En op grond daarvan werd dus alsnog Aaron tot hoge priester van Israël verklaard. Naar de kracht des onvergankelijke levens. De stok was dood, maar weder levend geworden. Bij terugwerkende kracht heb ik altijd gedacht, ik geef het u maar ter overweging. Met terugwerkende kracht heb ik altijd gedacht dat de staf van Mozes, die rent sowieso bos, die kan je opschrijven. Met terugwerkende kracht heb ik altijd gedacht dat de staf van Mozes gewoon de staf was van het hoofd van de stam van Levi en dus identiek aan de staf van Aaron. Mooi, ja. En dat was dus die staf die uitgestrekt werd over de Schelfzee en toen wekende wateren. En die staf die op de grond gegooid werd en veranderde in een slang en toen weer opgeraapt werd en dat soort dingen meer. Daar hebben we de uitvinding van het toverstokje aan te danken. Want Jannes en Jambres hebben dat meteen gekopieerd, hè? Zonder te betalen. Jannes en Jambres, die kent u toch of niet? Oké. Okay. Nee? Ik zie mensen kijken. Nee. Jannes en Jambres. Dat zijn in de traditie de namen voor de tovenaars van Egypte. En ze worden in het Nieuwe Testament alsnog met namen genoemd. En daarmee worden die namen als zodanig dus erkend. Maar dat even terzijde. De staf van Aaron die gebloeid had. U weet nog, het bleek ook een amandelstaf te zijn. Een stok van een amandelboom. En het komt ons bekend voor, want hij heeft zo zijn tegenbeeld of zijn type. In de menorah, de gouden kandelaar, die ook een amandelboom uitbeeldt. Met knoppen, bloemen en vruchten, noten namelijk. Knoppen, bloemen en noten. Alle drie. Normaal vind je die niet alle drie tegelijk aan zo'n boom. Dat is namelijk seizoensgebonden. Het begint met knoppen, dan bloemen en dan pas noten. Maar als ze er alle drie tegelijk aan zitten, wil zeggen dat er geen seizoenen meer zijn en dat er dus sprake is van eeuwig leven. En dat is wat die staf dus ook uitbeeldt. Het eeuwig leven. En over de staf van Jozef van Arimathea zal ik het nu niet hebben. Ik zal me beheersen. Maar goed. De staf van Aaron die gebloeid had, net als de kruik met manna, dus een uitbeelding van eeuwig leven. En dan waren er ook nog, en dat was in de Ark des Verbonds, de tafelen des Verbonds, de twee stenen tafelen. Ik heb het hier ergens wel bij de hand, maar ja, die, mijn ogen accommoderen niet zo snel, heb ik u al verteld. Dus ik zie het zo gauw ook niet staan. Anders zou ik even roepen dat er in het Oude Testament wel degelijk staat dat in de Ark des Verbonds niets anders was dan de twee stenen tafelen. Dus laat u niet misleiden door wat ongelukkige vertaling uit het Grieks. Het hoeft helemaal niet, we weten hoe dat zat. Maar deze dingen waren in het heilige der heiligen. Allemaal uitbeeldingen van leven, want de Ark des Verbonds, nu ik het er toch over heb, was van een beetje slecht hout. Men zegt waaibomenhout, slecht hout. Men noemde het ook shit. En, nou ja, in het Hebreeuws wordt dat shittim hout. Het is niet een grapje alleen maar hoor, het is echt waar. Dat is hetzelfde woord, het is etymologisch aantoonbaar. Shittim hout, eigenlijk afval, slechte houtsoort, maar het maakt weinig uit, want er was niks meer van te zien. Dat shittim hout is een beeld van de oude mens in het algemeen en de oude mens van de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Wie moeite heeft met de uitdrukking, heeft Efeze niet gelezen. Rijmt ook al. Want daar staat dat we het voorbeeld van de Heer Jezus zouden volgen, namelijk wij zouden afleggen aangaande de oude mens. Dit oude leven. Dat is shittim. En de kist werd dus overtrokken met goud, zodat er van dat hout ook echt niks meer te zien is. En het overtrekken met goud is een beeld van vereeuwiging, veredeling van mijn part, maar vereeuwiging, dat wil zeggen van opstanding uit de dood. En dat in die kist het woord Gods bewaard wordt, wet en wordt, is de uitbeelding van hoe het woord Gods onbeschadigd de eeuwen doorkomt, gehandhaafd wordt in de loop der eeuwen, doordat het geplant werd in het binnenste van de Heer Jezus. Anders gezegd, het woord van God was in zijn binnenste, dat het zo is staat een paar honderd keer in Psalm 119 alleen al. Dus dat lijkt me wel voldoende. En ik roep altijd, de Ark des Verbonds is eigenlijk de uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. In wiens hart het woord van God geplant werd. En door wiens bediening het woord gestalte kreeg en bewaard wordt. Hebben we die nog? Nou ja. Maar de kist zelf is een beeld van de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. De kist werd bovendien afgedekt met wat wij kennen als het verzoendeksel, wat een pleonasme is, want verzoening en bedekking is allebei kafar. En het ding heet zo, kafar of kaporet. Het is dan een vrouwelijk woord, dus dan wordt het kaporet, kafaret. En de vertalers hebben het twee keer vertaald, met verzoenen en met bedekken, maar het is gewoon hetzelfde begrip. Het is een deksel namelijk gewoon. En dat was niet van hout, dat was helemaal van goud. Officieel, hoe precies weten wij niet, maar officieel uit één klomp goud. Sluit niet uit dat het daarna eerst in stukken verdeeld is en daarna weer naar elkaar gemaakt is. Maar het was officieel één klomp goud. Met daaruit ook geformeerd de cherubim, zeg maar de cherubs, die een uitbeelding zijn van de heerlijkheid van Christus, namelijk van de heerlijkheid van de eerstgeborene. Dat is wat het is, zonder dat ik het nu verder verklaar, want ja, ik hoef niet de tabernakel met u te bespreken deze week. Maar het is alleen maar goud. En dat is een uitbeelding van de hemelse heerlijkheid van Jehovah zelf. Maar dat is de naam en titel en positie en identiteit die gegeven werd aan Jezus van Nazareth. Die leed en stierf vanuit de dood opstond. Kortom, de kist zelf is een beeld van de Heer Jezus in zijn menselijke hoedanigheid. Maar het verzoend deksel, het deksel erop, is een beeld van zijn hemelse en van zijn goddelijke hoedanigheid nu. En samen is het één geheel. Het deksel mocht er ook nooit af, dat weet u, hè? Het was één geheel, het was onlosmakelijk. Nou goed. Dat wat hier beschreven wordt, dat stond in het Heilige der Heiligen. Staat trouwens ook inderdaad. En bovenover, bovenover is dubbelop, hè, op de ark, daarboven. Waren de, ark betekent ook gewoon kisten, dat weet u, hè. Ja, een woonark is gewoon een kist waarin je dan woont, hè. Soms blijft het ding drijven, maar goed. Ja, een ark, een kist. Er staat trouwens op die kisten van arken. Hè? Arie, was Arie? Er staat op die kisten van arken, hè? Arken staat erop. Een kist. En bovenover deze ark waren de cherubs, de cherubijnen, der cherubim. De cherubs der heerlijkheid, waarmee gewoon gezegd wordt, cherub is de uitbeelding van heerlijkheid. Maar dat had je al kunnen weten uit de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, overschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen, Jeroen. Ja, daar gaan we nu niet op in, zegt Paulus. Ik vind dat leuk. Ik vind het een van de leukste schriftgedeelten eigenlijk, dit. He? Ja, nee, ik hou niet van het woord leuk, maar dit vind ik leuk, hè. Zet dat maar op internet. Hè. Dit vind ik leuk. De apostel haalt het aan. Dat is zo belachelijk. Je moet meteen je mening geven. Zeggen of je het leuk vindt of niet. Doe nou toch. Boven over deze arken waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwen. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dat wil zeggen, niet over de tafel der toonbroden, niet over de gouden kandelaar, niet over de staf van Aaron, niet over de... Het is allemaal genoemd, wordt niks over gezegd. Het enige wat het ons leert, is dat dat dus wel zou kunnen. Daar zou iets over gezegd kunnen worden. En dat is de enige basis voor de bestudering, eigenlijk, van de tabernakel. En daarna kan men dat alleen bestuderen als men de diverse details bestudeert. En begrijpt wat al die grondstoffen betekenen. Koper, zilver, goud, hout, linnen, dassenvellen, dat is de moeilijkste denk ik. Maar striklistjes. Berderen, ja. Nou, Groningers hoef je dat niet uit te leggen wat dat is. Die gaan altijd al op berden. Ja. Op de plank betekent dat gewoon. Op de bert. En in het woord bed is de R verdwenen, want het was gewoon bert. Of in het Duits bret. Een plank. Dat is wat het is. Niks moeilijks aan, hoor. Iets te berden brengen doen we ook nog wel eens. Iets op de plank zetten. Of zoiets. Er moet toch brood op het bed komen, ja. Maar goed. En in Gronings is het echt, ik ga opberen, niet ik ga opbedden of zoiets. Het is een berren met een duidelijke R. Ja. Nou, berderen, staande bedderen. Zeg maar planken. Balken desnoods kan ook nog. Maar goed, daar kan dus wat over gezegd worden, maar het gebeurt hier niet. En dan staat er deze dingen al dus toebereid zijnde. Hij heeft even een decor opgebouwd, want dat is het eigenlijk, hè. Het is een soort decor. Het kan ook meegenomen worden onderweg. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel in het heilige. Te allen tijden, altijd. Er was een continu dienst namelijk in het heilige om de diensten te volbrengen. U weet wel, die diensten waarna verwezen wordt in vers 1. Het eerste verbond tot rechten van dienst. Maar in de tweede, tabernakel dus, hè. Maar in de tweede ging alleen de hoge priester, en dat niet te alle tijden, maar eenmaal per jaar. Eenmaal dus, juist. En hij ging daarin niet zonder, en dus met bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en des volks misdaden. Dat was op grote verzoendag, waarin hij inging in het heilige der heiligen met het bloed van stieren en bokken, zo wordt het hierna vermeld. vermengd met water enzovoorts. En terwijl hij inging, sprengde hij van dat bloed op de grond, op de route naar binnen toe. En het laatste deel van het bloed werd gestort op het prachtige verzoendeksel van de Ark des Verbonds, zodat het er toch knap smerig moet uitgezien hebben na verloop van jaren. Maar ja, of het lekker rookt, denk ik, ja, nee, ook niet, maar doe maar weer. Maar dat bloed werd gesprengd uiteindelijk op het verzoendeksel, maar ook op de weg daarnaartoe werd het gesprenkeld op de grond. En daarna zegt eerst Paulus wat daar de betekenis van is. Er staat waarmede de Heilige Geest dit beduidde. Kortom, ook die dingen waren dus geïnspireerd door de Heilige Geest. Niet alleen de profetieën, maar ook deze beelden, deze rituelen. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde. Nou ja, hiermee werd geduid, werd aangetoond, gedemonstreerd, dat de weg des heiligdoms, de weg naar het heilige der heiligen, dat moet je uit het verband opmaken, moet duidelijk zijn. Als je het niet volgen wil, krijg je alle gelegenheid om dat ook inderdaad niet te doen. Maar als je het wil, is er geen enkel probleem. De Heilige Geest demonstreerde hiermee dat de weg tot in het heilige der heiligen nog niet openbaar gemaakt was en daarmee nog niet beschikbaar was, zolang de eerste tabernakel, zolang het heilige, en meer bijzonder de dienst in het heilige, nog stand had. Heb u dat? Want het doet zich een eigenaardigheid voor. De eigenaardigheid is dit, dat weliswaar alle dagen, te alle tijden, dienst werd gedaan in het heilige, maar dat op de grootste, belangrijkste dag van het jaar, de grote verzoendag namelijk, die dienst in het heilige gestopt moest worden. En dat vinden wij daadwerkelijk vermeld, ik probeer hem op te zoeken. Ik weet niet of me dat gaat lukken. In Leviticus 16 moet dat zijn, want daar vinden we inzettingen van die grote verzoendag. Ja, in bijzonder vers 17, maar mijn oog valt natuurlijk op vers 14 en 15 en 16, waar inderdaad staat dat dat bloed gesprengd zal worden op de hele route en links en rechts en oost en west, op de route naar het verzoendeksel. Maar dan gaat het mij specifiek om vers 17, waar staat en geen mens, nobody, niemand, geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, want tent der samenkomst is een andere term voor de tabernakel. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn. Misschien heb ik het er later nog over, want in hoofdstuk 10 van Hebreeën staat dat we onze onderlinge bijeenkomst, onze samenkomst niet zouden nalaten, maar het is ontleend aan deze terminologie. Wij komen namelijk samen niet in een zaaltje in Woepertaal of in een kerkzaaltje of een zaaltje dat wij gehuurd hebben voor elke zondag tegen een aantrekkelijk tarief, maar wij komen samen rondom de troon der genade. In het heilige der heiligen, daar komen wij samen. En niet op zondagochtend, maar op alle dagen van de week. Te allen tijd, continu. Die heb je toch, hè? Misschien vergeet ik hem nog, maar dan heb ik het toch genoemd, hè? Dus terug, er zal geen mens zijn in de tent der samenkomst, als hij, Aaron, de hoge priester, zal ingaan om in het heilige, maar het is het heilige der heiligen, om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Zolang de hoge priester daar binnen is, is de dienst in het heilige gestaakt. Onthoud die, schrijf hem op een tegeltje en hang die, waar hang je tegeltjes tegenwoordig? Nou ja, zie maar waar je die ophangt dan, maar zodat je hem regelmatig ziet, hè. Zolang de hoge priester in het heilige der heiligen is, is de dienst in het heilige strikt verboden. Iedereen eruit. Iemand zei, ja, dat is omdat ze anders misschien stiekem meegluurden achter het gordijn en dat mocht niet. Dan moet ik u zeggen, de bedoeling is eigenlijk dat iedereen achter de hoge priester aan naar binnen komt en niet stiekem meegluurt, maar mee naar binnen gaat in het heilige der heiligen, want de hoge priester wordt geacht heel het volk te vertegenwoordigen en als de hoge priester daar welkom is, is heel het volk daar welkom. Dat staat in de rest van Hebreeën 9. Dus doe maar weer. We moeten niet voorbarig conclusies trekken. Het idee is dus dat zolang er dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen gesloten blijft. Zolang het oude verbond nog in werking is, treedt het nieuwe verbond niet in werking. Maar waar het nieuwe verbond in werking treedt, is het oude uitgeschakeld. En nou meer in de persoonlijke toepassing. Als je de Heer wil dienen onder het nieuwe verbond, dan kan dat. Maar zolang je denkt dat je iets met de wet van doen hebt en daar verplichting aan hebt, op een of andere wijze ben je volstrekt onbekwaam. Ik kan het nog sterker zeggen. Zolang je vasthoudt aan de wet en denkt dat die je leven moet bepalen, geheel of gedeeltelijk, laat de Heer je helemaal niet toe in het heilige der heiligen. Dat wil hij helemaal niet hebben. Dan blijft het gesloten. En dat is de enige echte verklaring waarom de dingen die ik u van de week vertel zo onbekend zijn. Ik zeg niet onder u, maar in het algemeen in het christendom. Maar heeft er geen idee van. En toch staan ze gewoon zwart op wit in de Bijbel. In een systematische uiteenzetting. Zeker in de Hebreeënbrief. Maar men weet het niet. En men verklaart het terug. Voor zover men kan verklaren, verklaart men het terug naar iets wat men al kende. En men raakt het hele schriftgedeelte kwijt. En men krijgt geen blik in het heilige der heiligen. En geen blik op een verheerlijkte Christus. Want als je naar jezelf kijkt in je ellende en in je zonde en onder de wet, dan zie je geen verheerlijkte Christus. En zolang men roept, waaruit kent gij uw ellende? En je moet antwoorden uit de wet Gods, zolang blijft het voorhangsel dus echt helemaal dicht. Zo is het. En dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Dus je kan het rustig zeggen, zo is dat. Men kent deze waarheden dus niet. Men is gericht op de oude mens, op het heilige, op de wet, de uitvoering daarvan enzovoort, dag in dag uit enzovoort. Maar er komt niks van terug. Het heilige der heilige is dicht. En men weet dat het er moet zijn, maar ja. Goed. Nou, dan sla ik u gauw Leviticus 16 weg, terug naar Hebreeën 9... Het is trouwens merkwaardig dat in de beschrijving in Hebreeën 9, dat de vertaling in de verleden tijd staat, terwijl eigenlijk het Grieks tegenwoordige tijd geeft. Brengt het veel dichterbij, alsof het actueel is. Het is natuurlijk geschiedenis, het is mozaïsche inzetting, maar het wordt echt in de tegenwoordige tijd beschreven. Namelijk deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gaan wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel gaat alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder bloed, het welk hij offert voor zichzelf en voor des volks misdaden. Het wordt uit de tijd, het wordt los van de tijd gemaakt. Het is een Het is een uitbeelding die niet specifiek ergens ingeplaatst wordt, maar het is een algemeen beginsel. Want de strekking van dit hoofdstuk is natuurlijk dat dit nog steeds zo is. Zij het dan overdrachtelijk. Nou goed. Ik lees weer vers 8, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. De eerste tabernakel, welke was een type, een afbeelding, welke was een afbeelding voor, dan wel van, die tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen van de toenmalige tijd. Het heilige is een uitbeelding, een afbeelding van de situatie onder de wet. De situatie in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen, naar het geweten. Waarbij u moet weten overigens dat heiligen en reinigen in de Bijbel synoniemen zijn. De woorden betekenen niet echt hetzelfde, maar in de Bijbel overlappen ze elkaar. Men wordt geheiligd doordat men wordt gereinigd. Door reiniging wordt men geheiligd. Ik roep altijd, de Heer zei tegen Mozes dat Aaron en zijn familie tot priesters gewijd moesten worden. Heiligt mij de zonen van Aaron. En de volgende opdracht daarbij was dat Mozes ze allemaal in bad moest stoppen. En moest zijn broer en de hele familie moest die wassen. En reinigen en heiligen zijn dus synoniemen. Waarom moeten wij eigenlijk gereinigd worden? Ik bedoel, waarom moeten wij gereinigd worden van zonde? Hè? We zeggen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Waarvoor is dat nodig? Waarom zou het nodig zijn? We gaan doodgaan we toch en dan zijn we alles kwijt. Dat is weg. En sommigen denken dat het dat betekent ook, hè? Die uitdrukking in 1 Johannes. Zo van nu nog niet, maar straks dan. Maar het is niet waar. Wij worden nu gereinigd. Staat ook in de tegenwoordige tijd. Niet zal ons reinigen, maar reinigt ons. Ook niet heeft ons gereinigd. Zo van, dat is één keer gebeurd in de, toen wij tot bekering kwamen. Of toen de Heer Jezus deed en stierf voor onze zonden. Er staat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt met een T ons van elke zonde. Nu. 1 Johannes 1 vers 7. Bedankt aan de navigators. Waarom moet dat? En dan zeg ik, nou ja, als je weet dat reinigen in de praktijk hetzelfde is als heiligen, dan is het daarmee gezegd. Het is noodzakelijk, opdat wij nu, gereinigd zijnde, de Heer zouden kunnen dienen. En ons priesterlijke ambt zouden kunnen uitoefenen. Want de priesters werden alvorens toegelaten te worden tot het priesterambt helemaal gereinigd. En voordat ze de tabernakel ingingen, moesten ze nog hun handen, hun voeten of hun aangezicht of wat het maar was reinigen bij het koperen wasvat. Dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Maar die offers onder het oude verbond, waarvan de dienst in het heilige de uitbeelding was, die konden degene die offerde niet heiligen. Nou ja, wel reinigen uitwendig en al dat soort dingen meer. Dat is een ceremoniële reinheid zoals we die ook kennen in de islam enzovoort. En natuurlijk niet te vergeten in het jodendom. Ja. Mag niemand vergeten. Ja. En nogal wat oosterse godsdiensten trouwens ook hoor. Want dat idee van dat je je handen moet wassen, je moet reinigen, dat is echt de symboliek. Dat men weet dat men onrein is. En als je tot God wil komen, moet je eerst rein zijn. Hè? Maar goed, maar het komt niet heiligen naar het geweten. Het doet niks met de inwendige mens. Het verhaal gaat van dat ene Pilatus de rest van zijn leven zijn handen heeft staan wassen. En hij was niet eens de uitvinder van, van de smetvrees. Smetvrees. Is ook symboliek hoor. Maar goed. Het heeft niet geholpen. Hij had een verontreinigd geweten. En dat reinig je niet onder de kranen. Zelfs niet bij het koperen wasvat. Maar die offers waren daar een uitbeelding van. Dat is wat hier staat. Er staat trouwens meteen ook dat het de bedoeling is niet dat men uitwendig gereinigd wordt, hoewel daar niks mee mis is, maar dat men inwendig naar het hart gereinigd wordt. En u zult toch, ik mag toch aannemen dat u meteen begrijpt dat dat niet kan als je systematisch je elke zondag laat voorhouden. Stellen wij ons onder de wet des Heren. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden dienen. En gij zult niet zus en gij zult niet zo enzovoort. Daar krijg je geen gereinigd geweten van hoor. En als je het al had, wordt het daarmee wel verontreinigd. Zo werkt dat toch? En ook op allerlei andere. Dit is, ik noem er maar één die me zo te binnen schiet, die ook het makkelijkste was. Waarvoor excuus. Maar ook op allerlei andere manieren wordt ons als gelovigen altijd schuld aangepraat. Dat is ook makkelijk, want het is inderdaad waar dat we in allerlei opzichten tekortschieten. Als mensen, als christen, als vader, als moeder, als kind, als zakenman en wat het allemaal was. Vandaar dat er allemaal verenigingen voor zijn opgericht. Voor christelijke vaders en christelijke moeders, christelijk ouderschap, christelijk kindschap, christelijke scholieren, christelijke studenten, christelijke zakenlieden. Ik heb nog wat vergeten, maar kunt u straks het lijstje inzien in het boektafel. Maar en het is dus makkelijk om de mensen een schuld aan te praten. Die ze dan trouwens geneigd zijn zo snel mogelijk af te kopen. Daarom is er altijd bij de uitgang een collecte. Maar toen maar weer. Hoe kom je aan een gereinigd geweten? Het is nodig om de Heer te kunnen dienen. Maar die oud-testamentische dingen konden dat niet. Dat waren die diensten die bestonden in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses. Die opgelegd waren. Want het was wet, het was een juk, het was opgelegd. Maar het was opgelegd tot op de betere tijd. Zie hem niet over het hoofd, is een van die 14 betere dingen. Tijd der verbetering. Een betere tijd staat er gewoon hoor, maar voor beter is een zelfstandig naam, wordt ingevuld vanwege de klemtoon. Hè? Dus tot op de betere tijd. En die betere tijd hangt natuurlijk samen met betere beloften, is een beter verbond, een betere middelaar en wat het maar was allemaal. Het nieuwe verbond. Maar deze dingen waren opgelegd. Opgedragen, om zo te zeggen, waren opgelegd tot de Messias zou komen. Tot het nieuwe verbond zou aanbreken. En tot die tijd waren dit uitbeeldingen van dat nieuwe verbond. Maar in zichzelf konden ze niks. En dus staat er, maar Christus, in tegenstelling tot Aaron, de hoge priester van het oude verbond, Leviticus 16. Maar Christus, tussen haakjes, de hoge priester der toekomende goederen. En toekomende goederen is dus weer de aanduiding van de dingen, de goederen, behoren tot het nieuwe verbond. Christus, gekomen zijnde, nee, niet in Bethlehem, maar in zijn opstandingen. Maar Christus, de Messias dus, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. Ik liet even de tussenzin weg om u te helpen met lezen. Zet er eventueel haakjes bij, dat heb ik ook gedaan, om de hoofdzin vast te houden. Maar Christus, gekomen zijnde, is, vers 12, Door zijn eigen bloed, en die zou je ook nog tussen haakjes kunnen zetten, Christus gekomen zijnde is ingegaan in het heiligdom. Zoals Aaron in het wereldlijke heiligdom. Maar Christus, de hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dus na zijn opstanding, Christus gekomen zijnde, is door de meerdere, daar heb je een betere tabernakel, door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan. Dat wil zeggen, nou ja, in de praktijk in de hemel zelf. Maar in het algemeen in het nieuwe verband. En ik had u gewaarschuwd, want de aardigheid is natuurlijk dat we hier in Hebreeën 9 een dubbele lijn vinden. De een is het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond. Dat is langzamerhand duidelijk genoeg gezegd. Maar tegelijkertijd is het heilige der heiligen ook een beeld van de hemel. In een toepassing van deze beginselen op onze tegenwoordige tijd. Hij is het nieuwe verbond ingegaan, maar ook in de hemel. Ik heb u gezegd, hij is niet alleen gekomen tot Sion, maar tot het ontastelijke Sion. Een etage hoger. Het is dubbelop. Hij is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan. Dat is die tabernakel die niet met handen gemaakt is. Die niet is van dit maaksel. Dat wil zeggen, het is geen stoffelijke tabernakel. Maar het is in het origineel dat Mozes gezien heeft. Bovendien is hij ingegaan niet door het bloed der bokken en kalveren. Stieren en bokken heet het later trouwens. Maar hij is door zijn eigen bloed ingegaan. In het heiligdom. En wat ik nog steeds niet gezegd heb, omdat ik het toch eigenlijk vanzelfsprekend acht, zeg ik dan nu toch maar. Hij is door zijn eigen dood ingegaan, maar niet in het heiligdom. Hij is door zijn eigen dood ingegaan in, waarin? Ja, in het dodenrijk. Dat is niet het heiligdom, dat is de andere kant op. Dat is linksaf, zeg maar. Hè? Dat is naar beneden. Maar het woord bloed staat ook niet voor dood. Het woord bloed staat voor leven. En als je je bloed kwijtraakt, dan raak je je leven kwijt. En als bloed eenmaal gezien kan worden, is het niet best, want dan is het niet meer waar het wezen moest. Bovendien, als je bloed één keer ziet, dan is het nauwelijks nog bloed te noemen, want dan doet het niks meer. Heb je dat nog? Het is ook een belangrijke waarheid dat bloed een beeld is van leven. Dat is nog zwak uitgedrukt. Bloed is leven. Het is niet maar een beeld. Bloed is leven. En voor zover het symboliek is, bloed, dat is hoe heet het ook alweer? Dat is dat orgaan dat niet een vaste vorm heeft, maar dat rondgepompt wordt. Het is een orgaan, bloed, maar het wordt rondgepompt als orgaan doorheen je lichaam. Het is beweging per definitie. Als niet beweegt, ben je het ook kwijt. Hebben we die nog? En iemand die zijn bloed geeft, geeft zijn leven. En de Heer Jezus is door zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom. Nou, hij is niet dood en wel opgevaren naar de hemel. Dat is onzin. Hij is in de hemel opgevaren en gesteld tot hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat is de betekenis ook van de uitdrukking, daar is kracht in het bloed van het lam. Het lied is wat dat betreft enigszins twijfelachtig. Maar ik doe altijd mijn best om het zo goed mogelijk te verstaan. Alleen ben ik bang dat ik het dan beter versta dan degene die het geschreven heeft, dat lied. Maar vooruit. Ja. U weet dat bloed een reinigende werking heeft. Ik heb het als kind nooit begrepen hoor, want mijn moeder die werd furieus altijd. Die raakte bijna in paniek. Nou ja, ze had 8 kinderen dus vooruit, maar als wij met bloedvlekken thuis kwamen, was het niet best. Want dat waren vlekken, dat reinigde ons niet, onze kleding niet. Dat waren noodlottige vlekken, die moesten meteen verwijderd worden, want anders vrat het heel je kleding op. Dat is de werking van de dood dan vervolgens. Vlekken. En dan moesten we toch leren dat het bloed van Jezus Christus van zo'n reinigt van elke zonde. Ik heb het nooit begrepen. Echt niet. Nou ja, als kind niet dan, hè. Nee, totdat iemand uitlegde, ja, maar bloed heeft een reinigende werking. Dat is wat het doet in je lichaam. En een voedende werking trouwens ook. Want voedingsstoffen worden verspreid, gedistribueerd doorheen heel het lichaam. Nou, waar het maar wezen moet. En stoffen die er niet thuis horen, worden door datzelfde bloed afgevoerd. Het is in de praktijk iets ingewikkelder, maar op de lagere school leren we het zo en daar houd ik het maar op, hè, gemakshalve. Dat is wat het doet. Het voedt en het reinigt. Nou goed, en dat is met het bloed van Christus ook zo. Want het leven van Christus heeft een voedende en reinigende werking. In de praktijk is het zelfs zo dat als er geen voeding is, dan kan er ook niet gereinigd worden. Dat zijn dingen die rechtstreeks bij elkaar horen. En Christus is door zijn eigen bloed leven dus. Hij is door zijn eigen leven. Eenmaal en eenmaal in de betekenis van once and for all. Eens en voor altijd, wij hebben daar geen kortere Nederlandse term voor, maar dat is wel wat het betekent. Hij is door zijn eigen bloed eens en voor altijd, gaat niet herhaald worden. Hij is door zijn eigen bloed, u weet wel, kracht van onvergankelijk leven, is hij eenmaal ingegaan in het heiligdom, het ware heiligdom dus. En daarmee heeft hij dus een eeuwige, een universele, een overal toepasbare en altijd durende, want dat zit allemaal in het woord eeuwig, heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Het is grote verzoendag. De hoge priester is ingegaan. Door zijn eigen bloed. En hij heeft onderweg dat bloed gesprenkeld. Bij wijze van spreken, dit is beeldspraak. Maar zo zou Aaron dat doen. Hè? Vandaar dat wij achter hem aan ingaan in het heiligdom, want hij vertegenwoordigt ons, dus wij zijn ook allemaal van harte welkom. En we zouden met vrijmoedigheid ingaan, dat er enige moed voor nodig is, laat zich raden. Maar goed, wij zouden ingaan, hoofdstuk 10, op een verse. Een nieuwe, een verse, hoofdstuk 10, een verse en levende weg. Dus vers 20. Vers 19, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het leven van Jezus, op een verse en levende weg, want dat is wat wat die route uitbeelden, besprenkeld met dat bloed van stieren en bokken, maar het is de uitbeelding van een nieuwe, een verse en levende, bloedige. Een levende weg die inleidt tot achter het voorhangsel. Thomas begreep het ook niet. Die zegt, wij weten niet waar hij heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? Johannes 14, meen ik. En toen zei de Heer, Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven en de weg leidt tot de Vader en tot in het Vaderhuis. Lees dit maar na. En dat is die weg. Een weg waarbij we het legerplaats achter ons laten. En in dit geval ingaan in het heiligdom. En dan weer terug naar Hebreeën 9. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En dan een vergelijking. Want indien het bloed der stieren en bokken, want zo heet het hier dan, hè? Bokken en kalveren, stieren en bokken. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, dat heeft met grote verzoendag niks te maken, maar het is de verwijzing naar wat men noemt het offer van de rode vaas. Laat ik maar even liggen. Want indien het bloed der stieren en bokken besprengende de onreinen, hen heilig tot reinheid des vleeses, of tot rechtvaardigmaking des vleeses uit vers 10. Hoeveel te meer zal het bloed, het leven, zal het bloed van Christus uw geweten reinigen? Want het bloed van stieren en bokken kon niet reinigen naar het geweten, vers 9. Hoeveel te meer zal het leven van Christus, iets overdreven, hoeveel te meer zal de levende Christus uw geweten reinigen van dode werken en niet punt, want dat is geen doel in zichzelf. Wij worden ooit vanzelf gereinigd van een kwaad geweten. Op het moment dat we noodlottig onder lijn 11 lopen. Of zoiets. Maar, ja. En bovendien, waarom zou men haast hebben? We hebben eeuwig leven. Wij zouden gereinigd worden van een kwaad geweten. Om de levende God te dienen. En laat u niet ontgaan dat levende en bloedig, dat synonieme begrippen zijn, hè. God is de levende God, wil zeggen dat hij wat doet, dat hij actief is. En de Christus is de levende Christus, de opgewekte Christus, die wandelt, Romeinen 6, tot de heerlijkheid des Vaders. Hij doet iets. En het bloed is een uitbeelding van actief leven. En dat reinigt ons, dat actieve leven van Christus is in ons. En het reinigt ons van elke ongerechtigheid. Dat is weer 1 Johannes 1, vers 7. Dat is wat het doet. En als dat niet gebeurt, als wij niet gereinigd zijn van een geweten, dan wordt van een kwaad geweten, dan wordt het hoog tijd om ons af te vragen waar we eigenlijk zijn. In het heilige? Ja, misschien wel, maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was in het heilige der heiligen. Achter het voorhangsel, waar maar één ding te zien is, de heerlijkheid des Heren. En dat was Psalm 122. Ik zei het niet met opzet zo, maar dat is Psalm 122, toch? Christine Rijmakers is er niet, want die corrigeert mij dan altijd in dit geval. Psalm 122, één ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding is nodig, Maria. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. De lieflijkheden des Heeren te aanschouwen in zijn tempel. Dat wil zeggen, in te gaan achter het voorhangsel. En daar te blijven al de jaren, al de dagen mijn levens. En onze levens te wandelen in onderwerping aan hem, onze loopbaan te lopen, ziende op hem die gezeten is aan de rechterhand Gods, die van Gods wegen uitermate verheerlijkt geworden is. Daar, in dat heiligdom, is onze plaats. En als in de toekomst ooit die hoge priester vanuit die heilige plaats, het heilige der heiligen, zich opnieuw zal vertonen aan het volk om het te zegenen, want dat moest Aaron doen, hè. Als dat zal gebeuren in de toekomst, dan zal de Heer verschijnen met heel zijn gemeente. Met diegenen die verzameld waren in dat heilige der heiligen. Dat is dus, maar dat is hoofdstuk 10, inderdaad onze onderlinge bijeenkomst. 127. 127? 27, ben ik zo buis. Oh ja, Psalm 122 is: bid niet voor de vrede. Maar bid voor de vrede van Jeruzalem.
Wat was het, Psalm 27?
Waarom ik het niet kan onthouden, weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat één ding nodig is. En dat staat in het Psalm. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat is het beste wat je begeren kunt. Dat is wat Salomo begeerde. Het is wat David begeerde. De Heer te aanschouwen. Het is wat Mozes begeerde. De Heer te aanschouwen in heerlijkheid. Het is wat Paulus begeerde. En het is wat wij begeren. Te zien onze heiland. Ja, in de toekomst zal dat gebeuren. Maar overdrachtelijk. De bedoeling is die van Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En om met 2 Korinthe 3 te spreken, het gevolg is dat zijn heerlijkheid op en aan ons en in ons weerspiegelt.